Goedendag gemeente, fijn dat u weer meeluistert met deze Bijbelstudies op de woensdag. Bijbelstudies waarin we proberen iets van de verwarrende en onzekere tijden te verstaan vanuit Bijbels perspectief. Wat ons raakt in deze tijden is dat er mensen sterven en ook sommige gemeenteleden inmiddels in quarantaine zijn. Ons dagelijks leven staat op zijn kop en boven alles dringt zich toch ook wel gedachte aan ons op dat we ons leven niet in de hand hebben en dat dingen ons door de vingers glippen en dat we maar niet alles als mensen kunnen fixen. Het is een tijd waarin we beseffen hoe klein en hoe machteloos we zijn en dat het toch goed zou zijn dat we ook leren te leven in de afhankelijkheid van de Heer. We willen deze Bijbelstudie vanuit Babel de vorige keer verder gaan naar Babylon. En we vinden de geschiedenis van Babylon met name beschreven in het boek Openbaring hoofdstuk 17 en 18. Ik wil daar nu en ook de volgende keer bij stilstaan en nu een paar versen met u lezen uit Openbaring 17. Een aangrijpend gedeelte waarin de schrijver op een bijna groteske manier ook de samenleving beschrijft aan het einde der tijden. Openbaring 17 en daarvan de eerste 6 verzen. En een uit de 7 engelen die de 7 violen, dat zijn de 7 schalen, hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij: kom herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde hebben gehoereerd, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij, dat is de engel, bracht mij weg in een woestijn in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken, versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Laten we samen de Heere bidden om de opening van zijn woord. Heere, we mogen tot u komen. Ook nu we dit aangrijpende gedeelte hebben gelezen waar met indrukwekkende en indringende taal ons wordt beschreven welke wereld er zijn zal voorafgaande aan uw wederkomst. Heer, het is niet dat we alles zomaar één op één na deze tijd kunnen verklaren. Maar geef dat toch iets van dit gedeelte ook mag oplichten. En dat we ook hier iets mogen zien van een beschrijving uit de hemel van de aarde. Heer, we zijn wel eens geneigd om de dingen hier op aarde te zien vanuit de aarde. En we zijn ook maar mensen van het stof, die tot stof wederkeren. Maar Heere, we mogen toch ook, als het goed is, door de genade mensen zijn met geestelijke ogen die de aardse dingen proberen geestelijk te verstaan. En dan is het toneel zo anders. Dan is het aangrijpend hoe we in een wereld leven die ten diepste u vijandig is. Een wereld die ten diepste ook uw kerk vijandig is. Heere, in alle dingen bidden we u. Ook in alles wat we nu in ons dagelijks leven meemaken. Mogen we toch bidden, Heere, dat het ons dichter bij u mag brengen. Dat we meer op u zouden hopen, dat we meer op u zouden zien, dat we meer over u zouden lezen. En dat we bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Dat ons verstand verlicht mag worden, dat ons hart vervuld mag worden. Dat we ons getrokken weten tot de troon van uw genade, dat we ons daarin veilig en zeker mogen weten dat u God bent. En dat u op de troon zit en dat u regeert. En dat alles wat we meemaken ons herinnert aan het feit dat deze wereld waarin we leven niet zo vast en zeker is als dat we misschien wel geneigd waren te denken. Maar dat alles onvast is en dat alles wankelt en dat alles gaat naar de dag van de openbaring van Jezus Christus, uw Zoon, uit de lucht. En dat de schapen en de bokken gescheiden zullen worden. En dat het oordeel in dit leven valt. Zalig zijn zij die in de naam van uw Zoon hebben geloofd. En diegenen die niet hebben geloofd, die zijn reeds veroordeeld. Heere, zo bidden we dat deze tijden ons ook iets van het aangrijpende van het evangelie laat zien. En dat het ons hart dringt tot een stuk dagelijkse en werkelijke bekering. En dat we daartoe ook deze Bijbelstudie uw woord mogen openen. Geef dat we zo op deze wijze ook als gemeenten van Barendrecht en Leerdam ook ons aan elkaar verbonden mogen weten. Zegen zo dit moment, dit woord, de gedachten daarover. We bidden het u uit genade. Om Christus wil. Amen. Ja, we willen stilstaan, gemeente, bij Babylon. De vorige twee keren hebben we stilgestaan bij het begin van de geschiedenis van de wereld. We hebben dat niet zonder reden gedaan. De Bijbel helpt ons om het nu te begrijpen vanuit het toen. Hoe is het toen gegaan? We zijn begonnen bij de mens in het paradijs. Een goede wereld door een goede God aan de goede mens gegeven. Om die te bewaren. We hebben het niet bewaard. De mens heeft de wil van God verworpen. Ten gunste van de wil van de Satan. En we hebben de eerste keer gezien dat is niet zonder gevolgen gebleven. We hebben gezien hoe de mens door de Heere ruw uit de hof van Eden is uitgedreven. De mens mocht daar niet meer zijn. Weg van de boom des levens. Mens die leren moest om te leven in een aardrijk wat vervloekt was. Een wereld getekend door pijn, verdriet. Een wereld waarin tegenslag is en moeite, dorens en distels. Een wereld waarin zonde is en dood. Een wereld, zegt Paulus, die in barensnood is. En die hoopt dat ze op Gods tijd zal worden vrijgemaakt van de dienstbaarheid aan de verderfenis. Dit leven wordt getekend door verderfenis. Vervolgens hebben we de vorige keer, zijn we een stukje opgeschoven in de geschiedenis, en zijn we gekomen bij de mens in Babel. We hebben gezien dat de ark van Noach aan de grond was gelopen op de berg Ararat, het huidige Turkije. De mens was naar het oosten getrokken, was in de vlakte van Sinjar gekomen, Mesopotamië. De grond was vruchtbaar. Daar ging men bouwen aan een nieuw bestaan. Er verrees een grote stad in plaats van dat de mens zichzelf over de aarde verstrooide. Men bouwde een hoge toren. en de techniek maakte het mogelijk. De klei werd gebruikt om stenen te bakken en het leem diende als cement. We hebben de vorige keer gezien wat het motief was tot de torenbouw van Babel. Men wilde een naam maken voor zichzelf. Men wilde met die toren beroemd worden en eer ontvangen. Terwijl we hebben gezien dat de Heere een naam wil maken voor zichzelf op aarde onder de mensen, waren de mensen bezig om een naam te maken voor zichzelf. We hebben gezien dat was niet het enige motief, het tweede motief. Voor die bouw van de stad Babel en de toren was dat men veiligheid en zekerheid zocht. Die veiligheid zocht men achter een hoge muur. De zekerheid zocht men in eigen menselijke bouwwerken. En zo verrees die stad, het gaf de mensen een gevoel van vastigheid, van stabiliteit, van rust. Men zocht het in organisatie, in aantallen, in macht, in techniek. Men zocht het in eigen wijsheid, eigen mogelijkheden, eigen vermogens, eigen capaciteiten. En zo raakte de Heere, onze Schepper, buiten beschouwing. En de vorige keer heb ik dan ook gezegd, Babel was eigenlijk de eerste seculiere staat. Een staat zonder God. Een staat waar men geloofde in de maakbaarheid van de samenleving. En we hebben de vorige keer gezien dat zoiets uiteindelijk niet kan bestaan. Het is alsof de Heere op de hand blaast om een stofje weg te blazen wat een storm veroorzaakt op aarde. Om daarmee maar te zeggen, de Heere heeft er de minste moeite mee om grote bouwwerken op aarde te verstoren en te verwarren en te beëindigen. En is dat niet wat de Heere ons nu ook te zeggen heeft? We dachten zoveel te kunnen. We dachten zoveel te zijn. Menselijke bouwsels lijken vast en zeker en lijken toekomst te hebben. En het leek met de welvaart niet op te kunnen. Onze mogelijkheden lijken eindeloos. En in onze samenleving en ook in onze beleving kan het altijd meer, altijd verder, altijd hoger, altijd rijker. Eigenlijk is dat de basis van de moderne economie. Altijd meer, altijd verder, altijd hoger. De basis van onze economie is dat die moet groeien. En om te kunnen groeien heb je het nodig dat de mensen besteden. En daarvoor moeten de mensen vertrouwen hebben in de toekomst om te besteden. En zo worden de mensen gestimuleerd tot een besteding op aarde te blijven kopen, zodat we ons steeds groter voelen en ons steeds zekerder wanen. En misschien ook wel zelfbewuster. Het zou wel eens kunnen zijn, gemeente, dat hoe meer we hebben, hoe meer we denken te zijn, hoe groter wij denken te zijn. En zo wordt onze kooplust aangewakkerd en opgestuwd en onze wereldse verlangens worden alsmaar sterker. En we meenden dat het niet opkomt. En we horen wel eens een reclame op de radio als er aandelen worden aangeprezen. Dan wordt er altijd gezegd, behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En dat wordt niet voor niets gezegd. Omdat we eigenlijk geloven dat behaalde resultaten uit het verleden wel degelijk garantie bieden voor de toekomst. En eigenlijk vinden we dat we daar ook recht op hebben. Op resultaat. De Heere maakt aan Babel duidelijk dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. De Heere dient zich aan. De inwoners hadden hem weggedacht en hebben gedacht ongestoord hun gang te gaan. Maar de Heere trekt een streep. Hij zegt tot hiertoe en niet verder. Hij blaast op zijn hand en verwart hun spraak. En wat blijkt, gemeente, dan ineens de mens, een hele samenleving, zo kwetsbaar te zijn? In Babel verliezen ze de grip op de bouw. Ze verstaan elkaar niet meer. En het werk wordt verstoord. Wat we bouwen is zo broos. Wat we bewerkstelligen is zo tijdelijk. Onze economische groei, onze welvaart is zo betrekkelijk. Onze veiligheid is schijn. Onze zekerheden zijn zo gevoelig. We hebben de vorige keer gezien, er is een andere, er is een betere veiligheid. De enige en werkelijke zekerheid en veiligheid is de naam van de Heer. En die is een sterke toren. De beste veiligheid is wanneer je leeft onder de wil, de troon en de regering van de Heer. En daarom was het appel van de vorige keer ook: vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhogen. Te zijner tijd willen we verhoogd worden. Dan moeten we ons onder zijn hand vernederen. En dan zal Hij ons verhogen op zijn tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. En dan kan het niet stuk lopen. Daar komt een mens niet bedrogen mee uit. Denk maar aan dat lied van Johannes de Heer. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. Hoor, het is het lied der engelen. Zingen van liefde en vree. Ruisend uit hemelszalen. Over de glazen zee, veilig. In Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, daar in zijn teer erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. Jezus, mijn dierbare toevlucht. Jezus, u stierf voor mij. Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hopen zij, Heer, laat mij lijdzaam wachten totdat het duister vliet en het oog aan gindse kusten uw heilicht gloren ziet, veilig. In Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, daar. In zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. De boodschap van Babel is: houd de eer niet aan jezelf, maar geef de eer aan God de Heer. Zo wordt ook in Openbaring, in de hemel, de eer aan God gegeven. Openbaring 19, ik hoorde als een grote stem van een grote schare in de hemel zeggende: halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. En dat brengt ons, gemeente van Babel, bij Babylon. Het is niet zonder reden dat het eigenlijk precies hetzelfde klinkt. Babel, Babylon. Want ze lijken zoveel op elkaar. En het blijkt in de Bijbel dat daar waar de geschiedenis begon, van menselijke samenleving, van menselijke bouwsels. Daar waar de geschiedenis begon, daar eindigt ze ook. Aan het einde van de wereldgeschiedenis verrijst Babel nog een keer. Je zou kunnen zeggen, Babylon is Babel in het kwadraat. Openbaring 17 en 18. Het lijkt een beschrijving te zijn van onze moderne westerse wereld. Babylon is de laatste uitloper van het Romeinse Rijk. Wat zijn de kenmerken van Babylon? Waaraan kun je Babylon herkennen? In de eerste plaats, gemeente, die is groot. Dat hebben we al bij Babel gezien. Babel was een grote stad, met name met een hoge toren, die, waarvan men dacht dat die tot aan de hemel reikte. En zo is ook Babylon groot. In hoofdstuk 17, het eerste vers, wordt over Babylon gesproken als de grote hoer. En bovendien in vers 2 lezen we dat ze vele koningen der aarde aantrekt. Zoals we dat ook tegenkomen in vers 15. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. Het is niet meer ergens op één bepaalde plek in de vlakte van Siniar dat daar een stad verrijst. Het is alsof over de hele wereld Babylon verrijst. Steden verrijzen. En alle volkeren ook, in hoofdstuk 18 vers 3 kunnen we dat lezen. Alle volkeren zijn bij de bouw van Babylon betrokken. Het is alsof de wereld één grote stad, alsof de wereld één groot rijk is geworden. Babel was misschien een paar vierkante kilometer. Bij Babylon hebben we met iets veel groters te maken. Het is een wereldwijd gebeuren. Het is een wereldwijd project. En dan kun je zeggen groot in de zin van afmeting, maar ook groot in de zin van groots. Babylon heeft iets heel imponerends. Het maakt een grote indruk op de wereld. Het is iets adembenemends. Je zou kunnen zeggen, Babylon is het hoogtepunt van menselijk kunnen en van menselijk bereiken en van menselijke inspanning. Dus het eerste kenmerk is, Babylon is groot. In de tweede plaats is het kenmerk van Babylon dat ze koningen en volkeren verleidt. Ze wordt voorgesteld in Openbaring 17 als een hoer. Een vrouw die zich aan een man aanbiedt die haar man niet is. Babylon is verleidelijk. Ze kleedt zich verleidelijk, ze gedraagt zich verleidelijk. Ze lokt aan met haar grote rijkdom, die geen grenzen heeft. Vers 4, ze is bekleed met purper en scharlaken. Ze is versierd met goud en kostelijk gesteente en paarlen en had in haar hand een gouden drinkbeker. In hoofdstuk 18, vers 3 wordt gesproken van haar weelde. Babylon is dus rijk en met haar rijkdom verleidt ze de wereld. Daar is ze ook op uit. Om te verleiden. Ze wil tot de zonde verleiden. En ze daagt de inwoners uit om één met haar te zijn. Om haar te nemen. Om haar te genieten. Om zo deel aan haar te hebben. Deel te hebben aan haar lichaam, dat betekent deel te hebben aan haar gedachten, deel te hebben aan haar praktijken, deel te hebben aan haar zonden. Babylon wil dat wij ons aan haar te goed doen. Aan alles wat ze aan rijkdom te bieden lijkt te hebben. Is dat niet een beschrijving van onze wereld, van onze maatschappij? Die wil dat we consumeren. Dat we de wereld nuttigen. Doet een appel op onze lusten. Het is als met het oude Rome. Brood en spelen. Een volle buik voor het lichaam en alle vertier en vermaak voor de ziel. Babylon is als een vrouw bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, zeer aantrekkelijk. Babylon is een stad, gemeente, die aan ons trekt. Voelen we niet iets van de verleiding van de wereld? Voelen we niet iets van de betovering door de wereld? Het is een grote verleiding om op haar aanbod in te gaan. Merken we niet dat het alles van ons vergt? Om die vrouw bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud te weerstaan. Heel treffend zijn in dat opzicht de woorden van Paulus in 2 Timotheüs 3. Paulus zegt, de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Dat is hoe Paulus de tijd beschrijft, verleidende en wordende verleid. Het houdt zichzelf in stand. Maar blijft gij, zegt Paulus, en dan tekent hij het contrast. Oftewel, het is niet zo dat wij ons moeten laten verleiden en dat we anderen verleiden. Dus niet verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is. Oftewel, die hele wereld van verleiden en verleid worden, daarvan zegt Paulus, dat biedt geen zekerheid. Maar wat geeft nou de zekerheid? Blijf in dat wat u geleerd is en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af, zegt Paulus tegen Timotheus, de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, welke is in Christus Jezus. Babylon, een vrouw, aantrekkelijk gekleed, verleidelijk gekleed, rijk gekleed, weelderig gekleed, met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente vrouw, bijna gekleed als het paradijs, Genesis 1 en 2. Tegelijkertijd een vrouw die verleidt. Een vreemde vrouw. Die niet het goede voor haar klant op het oog heeft. Een vreemde vrouw heeft alleen zijn geld, zijn bezit op het oog. Een vreemde vrouw verrijkt niet de man die ze verleidt, maar ze verrijkt zichzelf met hem. En gemeente, dat tekent Babylon. Babylon, de laatste en hoogste inspanning van de mens. Babylon, de hoogste samenleving ooit bereikt, heeft veel verleidelijks. Maar ze heeft niet het goede met ons voor. Maar ze rooft onze ziel en verrijkt zichzelf ermee. Wat is dat een verschil met het evangelie? Het evangelie rooft niet onze ziel om zichzelf daarmee te verrijken. Het evangelie is dat Christus zich van zichzelf heeft laten beroven om ons met zichzelf te verrijken. Het is precies het tegenovergestelde van de vreemde vrouw van Babylon. Wat is het evangelie? Paulus zegt tegen Titus in hoofdstuk 3. Zegt hij, heeft ons zalig gemaakt. Babylon maakt onzalig. Babylon berooft. Maar het evangelie betekent, hij heeft ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid. Babylon, de grote hoer, kent geen barmhartigheid. Maar de Heere kent barmhartigheid door het bad der wedergeboorte. En vernieuwing des heiligen geestes. Die hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten. Door Jezus Christus. En terwijl hier een vrouw is die potsierlijk en verleidelijk gekleed is met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijke gesteenten, zegt Paulus in Titus 3 dat de Heere door de Heilige Geest rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Door Jezus Christus, onze zaligmaker. Omdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dus door het evangelie sta je uiteindelijk niet naakt met lege handen. Wat de Heilige Geest door Christus over je uitgegoten, heb je een erfgenaam van de hoop van het eeuwige leven. Wat een contrast tussen de vrouw Babylon en de zaligmaker Jezus Christus. Babylon is als een vrouw die neemt, je ziel rooft, je hart verleidt, je leven vernieuwt, kortstondig geluk geeft. En de Heere geeft eeuwig geluk. En de Heere trekt met koorden van liefde. Hij geeft en deelt uit en doet het goede en het waarachtige aan ons. Babylon maakt dat je je onschuld verliest. Je geweten gekweld is, je rust is weg. Je ziel is verloren. Dat geldt van de inwoners van Babylon. Maar de Heere reinigt ons geweten van dode werken door datgene wat Christus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Gemeente Openbaring tekent het heel sterk. Een schril contrast. En geestelijk is het, je bent één met de wereld en je hebt je ziel aan haar verknocht. Of je bent één met Christus en je hebt je ziel aan hem verknocht. Gemeente, we hebben maar één hart. En dat kunnen we niet opdelen. Twee dienen zich aan. De Heere dient zich aan. En die vrouw bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud dient zich aan. We kunnen ons hart niet opdelen. Je kunt wel je hart kwijtraken. Laat ons ene hart bij de ene Heere zijn. Laten we hem lief hebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze kracht. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. God heeft ons lief gehad. Babel heeft ons niet lief. Ze geeft ons alles, maar het is verleidelijk wat ze geeft. Het is ook niet oprecht wat ze geeft. Maar wat de Heere geeft, dat is oprecht en laat ons hart daar naar uitgaan. Dus ook waar het hart van David naar uitging. In Psalm 63. David was verdreven in de woestijn van Juda. Verdreven van huis en haard. En wat mist hij nou het meest? Niet de stad. met veiligheid. Niet het paleis met zijn pracht en praal en zijn luxe leven. Hij mist niet het purper, hij mist niet het scharlaken, hij mist niet het goud, hij mist niet het kostelijk gesteent en de parelen. Hij mist niet de gouden drinkbeker. Hij mist niet de reputatie die hij daar had als degene die de reus Goliath geslagen had. Maar wat hij mist, is het zijn bij de Heere. En wat hij mist in de woestijn van Juda is de dienst aan de Heere. Daar gaat zijn hart naar uit. Gemeente, tekent dat nou ook uw, jou en mijn leven? Hij zegt, o God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad, 's morgens bij het wakker worden. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u en het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. David wordt aangetrokken door de sterkheid en de eer van God. Laten we ons niet aangetrokken voelen tot Babylon, die vrouw bekleed, verleidelijk, met purper en scharlaken versierd, met goud en kostelijk gesteend en parelen, en in haar hand een gouden drinkbeker. Babylon wil ons beroven door verleiding van het verlangen naar de Heere en het zien op zijn sterkheid en zijn eer en het vertrouwen op zijn goedertierenheid die beter is dan het leven. Babylon wil ons beroven van dat we onze handen opheffen en dat we de naam van God loven in ons leven. Babel wil ons daarvan beroven door verleiding en afleiding. Het wil ons afleiden van de dienst aan God. Gemeente, in een vreemde vrouw is geen waarachtigheid. Wat ze biedt is niet echt. Wat ze biedt is schijn, is onwaarachtig, is een waanidee, is een illusie. En dat brengen we bij het volgende kenmerk van Babel. Dus niet alleen dat ze groot is en verleidelijk, en dat wat ze biedt is een illusie. Het volgende kenmerk is dat ze die illusie in stand houdt met wijn. Dat is wat ze schenkt. Ze benevelt de inwoners van Babylon. Die leven in een roes. Die staan eigenlijk buiten de werkelijkheid. Namelijk de werkelijkheid van de troon van God. Openbaring 4 en 5. Door die roes waarin Babylon leeft, leeft ze niet meer naar de waarheid. Door die bedwelming kan ze niet meer helder denken. De illusie wordt in stand gehouden door de wijn. En dat is het probleem van de wereld waarin we leven. Het reikt ons alles aan. Maar het is net als met wijn. Het verzadigt niet. Het maakt niet dat een mens, zegt de Bijbel, vergenoegd is. Dat is tevreden met het tegenwoordige. Want ik heb gezegd, zegt de Heer, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is wat Babylon mist. Ze wordt volgegoten met wijn. Maar ze komt niet tot rust. Wijn heeft iets rusteloos. Dat zegt ook Jeremia 2. Dan zegt de Heer, mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader des levenden waters, hebben zij verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Je zou kunnen zeggen, Babylon heeft grote bakken. Maar het zijn gebroken bakken. En alles wat je er aan wijn ingiet, loopt er ook weer uit. Wie de Heere verlaat, zoekt het elders. Maar elders krijg je niet wat je bij de Heere krijgt. Namelijk rust. Voor je ziel. En je vult en je vult en je vult. En onrustig blijft het hart. Babylon is als bakken die uitgehouwen zijn. Maar het zijn gebroken bakken die geen water houden. En dan het laatste kenmerk van Babylon. Dat betreft haar verhouding tot de kerk. Die verhouding tussen Babylon en de kerk is zeer gespannen. Dat kan ook niet anders. Want Babylon is een liberale stad. Is een vrije stad. Alles kan en alles mag. Ieder mens is uniek en moet zich kunnen ontplooien. En je moet een gelegenheid krijgen om je verlangens te leven. En ieder moet de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Gemeente, dat botst met wat de kerk leert. Want in de kerk zeggen we dat dat het laatste is wat we willen. De kerk zegt, ik wil niet mezelf zijn, dat is het laatste wat ik wil. Ik wil niet mijzelf worden, maar ik moet als Jezus worden. En in die zin staan Babylon en de kerk voor een heel ander ideaal. Het ideaal van Babylon is wees jezelf. En het ideaal van de kerk is wees als Jezus. Paulus zegt in Romeinen 8 om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Ik moet niet gelijkvormig zijn aan mijn beeld. Aan wat ik wil, aan wat ik voel, aan wat ik denk, aan wie ik wil zijn. Maar ik voel me geroepen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En de kerk zegt eigenlijk dat geldt niet alleen mij. Maar die roeping, die plicht rust eigenlijk op iedereen. Dat betekent eigenlijk dat het liberale Babylon tolerant is. En de kerk, mag ik het zo zeggen, irritant. De kerk is het geweten van de wereld. En de wereld wil geen geweten. En Babylon wordt de vervolger van de kerk. Die zegt dat er een God is naar wiens beeld wij geschapen zijn. En die ons gelijkvormig wil maken aan het beeld van zijn zoon. En dan komt het zover in vers 6 dat Johannes ziet dat de vrouw dronken is van het bloed van de heiligen. En van het bloed der getuigen van Jezus. De wereld wordt de vervolger van de kerk. Babylon ziet de kerk als irritant. Gemeente, daar zien we ook iets van in onze tijd. Mag ik een voorbeeld noemen? Als ouders hun kinderen opvoeden in Bijbelse seksualiteit, dan noemt de wereld dat indoctrinatie. Dan noemt de wereld dat onderdrukking, dan noemt de wereld dat inperking van de vrijheid van het kind. Dan zegt de wereld dat verhindert een gezonde ontplooiing van het kind. Dan zegt de wereld dat schaadt het zelfbeeld van het kind. Terwijl het diezelfde wereld is die akkoord gaat met het doden van kinderen in de moederschoot. Het is een dubbele moraal. Het is een krom denken. Zullen we het niet meemaken, gemeente, dat de kerk in toenemende mate een ergernis wordt in de wereld en weerstand oproept in de wereld? Hoe trouwer de kerk is aan het evangelie van Jezus Christus, hoe groter de ergernis zal worden die de kerk in de wereld oproept. Babylon. Het laatste bouwwerk van de mens. Het is het hoogtepunt van het menselijke kunnen. Het is een groot en groots bouwwerk. Het is een verleidelijk bouwwerk, vol van weeldig overvloed, rijkdom en handel. En ten diepste is het een antichristelijk bouwwerk. Omdat ze niet herinnerd wil worden aan het gezag van God. Laat staan aan het oordeel van God. En de tijdelijkheid van haar bouwwerk. De wereld waarin we leven, Matthäus 4, kent vele heerlijkheden. Dit hebben we ook afgelopen zondag gezien. De Satan toont aan de Heer Jezus die hem meeneemt op de bergen. Hem toont alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Ja, dat is de heerlijkheid die we hier zien. Purper, scharlaken, versierd met goud, kostelijk gesteente en paarlen. Vers 4. Heerlijkheid. Maar het is een heerlijkheid zonder God. Het is een stad Babylon die zich bevrijd heeft van God. Ik las laatst nog eens de autobiografie van C.S. Lewis. Zegt over zijn onbekeerde leven: ten diepste was ik ongelovig. Niet omdat ik zulke goede argumenten had, maar het kwam me goed uit dat er geen God was, zodat ik leefde zoals ik wenste te leven, zonder dat dat consequenties had voor de tijd of voor de eeuwigheid. En zo is Babylon bezig God en ook de kerk aan de kant te schuiven. En dat is de wereld waarin we leven. De vier kenmerken van Babylon: groots, verleidelijk, ze maakt dronken en ze is antichristelijk. En het vijfde kenmerk, en dat willen we dan de volgende keer doen. Babylon, hoe groot en hoe indrukwekkend ook, ze kan niet bestaan. Ze lijkt zo groot, zo zeker, zo vast, zo tijdloos. Maar wat zegt de Heere? De Heere zegt: ziet, in Jesaja 40, vers 15. Ziet de volken. Ook Babylon. De volken zijn geacht als een druppel van een emmer. En als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen als dun stof. Wie is groot? Niet Babylon. Maar de Heere, hij is groot. De volken zijn geacht als een stofje van de weegschaal. De mens is klein. In deze dagen worden we daar nadrukkelijk bij bepaald. Des te meer reden om ons te vernederen onder de krachtige hand van de Heere. Laten we samen eindigen. Heere, we mogen tot u komen aan het einde van deze Bijbelstudie. Een beschrijving die Johannes ons geeft van het laatste kunnen van de mens indrukwekkender dan ooit, verleidelijker dan ooit. Maar het is de verleiding van een vreemde vrouw. Het is een verleiding die niet verrijkt, maar die verarmt. Heere, help ons om onze weelde en ons vertrouwen niet te zoeken in de dingen van deze wereld. En we leven ook in een tijd waarin u ons daar ook nadrukkelijk aan herinnert. Dat wat mensen bouwen, dat het zo gebrekkig en onvast is, dat de wind en de slagregens daar tegenaan waaien en haar val is groot, zo zal het ook de volgende keer als we nog eens bij Babylon stil willen staan, zo mogen we dat dan ook zien. Dat datgene wat zo hoog gebouwd is, zo diep kan vallen en dat wat zich zo breed uitstrekt, dat u het in brand zet en dat het geen toekomst heeft. Heere, de enige toekomst die er werkelijk toe doet, is de toekomst met u. En om die toekomst met u te hebben, moeten we terugzien op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die de straf op de zonde gedragen heeft, die het Lam Gods is, wat de zonden der wereld wegdraagt en die ons geweten kan reinigen van dode werken, en die ons de vreugde teruggeeft en de rust en de vrede met u die alle verstand te boven gaat. Heren, het zijn verborgen dingen. Babylon is niet verborgen. Het dringt zich aan, het tekent zich uit. Geef dat we bij de verborgen dingen mogen leven. Bij de openbaring van uw woord, dat we door alle dingen mogen heen zien. Dat we niet bij de dag leven, maar dat we bij de eeuwigheid leven. En dat onze wandel mag zijn in de hemelen waaruit wij ook u, de Heer Jezus Christus, verwachten. Zegen zo uw woord ook deze Bijbelstudies. Gedenkt u ons, ook wanneer we thuis zijn of in een verzorgingshuis, verstoken van bezoek, eenzaam en stil, misschien verslagen van binnen. Gedenk ook degene die op het medische gebied werkzaam zijn. Degene die wellicht als arts of verpleegkundige ook werken op een corona-afdeling. Dat kan ons misschien ook benauwen en zorgen geven. Maar Heere, dat we mogen weten dat u regeert en dat u troont. En dat bij u alle vastigheid is die we nodig hebben. Bewaar ons ook voor opstandigheid. Geef ons de rust en het vertrouwen op u. Doe ons uitzien naar het werk van de Heilige Geest in onze ziel en onze gemeente. Gedenkt u ook de ouderen. Ook als we misschien familieleden hebben die ernstig ziek zijn thuis of in het ziekenhuis of op de IC. Heren, dat we onze gebeden mogen vermenigvuldigen. Gedenkt u ons zo naar de rijkdom van uw genade. Vergeef al onze zonden en zie ons aan in de Zoon van uw liefde, onze Heer Jezus Christus. We bidden het u uit genade. Amen.
Thank you.